Sitting Breath. Ik las recentelijk dat dat binnenkort 15 jaar bestaat. Hoe gaat het met de stichting?
Ja, het is, we zijn volop in ontwikkeling. Terry, het is, ja, we hebben natuurlijk qua fondsenwerving, we zitten natuurlijk niet in de makkelijkste tijd qua fondsenwerving. Maar we hebben ons beraden en we zijn nieuwe wegen gaan zoeken om, om fondsen te werven. En ik kan je zeggen dat, dat we niet onsuccesvol daarin zijn. We bestaan inderdaad 15 november bestaan we 15 jaar. En
dan zal een feestje.
Dan zal er zeker een groot feest losbarsten waar weer voldoende revenue uitkomen om voor de projecten van Stichting Breath.
Is dat toeval? 15 jaar op 15 november?
Nee, we zijn in 1995 zijn we tijdens een busreis naar Polen. Daar hebben we onze eerste activiteiten gedaan. En toen heb ik 40.000 gulden hadden we bij elkaar gebracht voor de intensive care afdeling van een kinderziekenhuis in Gdansk in Polen. En toen op de terugweg, toen zat Diederik van Heemstra, een vriend van mijn kinderarts, zat naast me in de bus. En die zei, joh Nico, jij met je hardlopen, met je fondsen werven, ik met mijn medische kennis, kunnen wij niet een stichting oprichten? En dat was, ja, dat was in de periode mei 1995. En we zijn toen eigenlijk na de vakantietijd zijn we aan de slag gegaan om de stichting. We hebben dat Breath genoemd, omdat Breath hadden we nodig voor ons hardlopen in die tijd.
Je hebt lucht nodig.
Daar hebben we lucht voor nodig, adem voor nodig. En met de opbrengsten wilden wij wat Breath geven aan kinderen in de wereld.
Ja. Ook weer Engels, hè? Hoe komt dat nou toch? Hè? Dat een hoop dingen in het Nederlands altijd in het Engels weergegeven moet worden. Ik geef toe, Stichting Breath, dat klinkt. Stichting Lucht of Stichting Adem.
Ja, maar wij werken internationaal.
Dat is makkelijker, ja.
Dus wij hebben voor een internationale naam gekozen. Ja. Dat is de reden ervan. Niet anders. En als je natuurlijk in Oekraïne met de Stichting Lucht komt, nou, dan breken ze de kunstgebied erover.
Nee, dat begrijp ik. Dat is daar Stichting Breath is echt heel logisch. Maar je bent begonnen in Roemenië eigenlijk. Jij bent, nou, ga eens helemaal naar het begin. Ik bedoel, waar is allemaal mee begonnen?
In Polen. We zijn Diederik, wat ik net schetste. Diederik was kinderarts in het IJslands ziekenhuis, was een vriend van me. Ja. Ik deed ook met mijn boekhoudkantoor deed ik de administratie van zijn vrouw, van haar bedrijfje. En Diederik en ik zijn toen begonnen. Diederik was adviseur van de Lions Club in Rotterdam. En die hadden een project in het kinderziekenhuis in Gdansk. In dat zusstad van Rotterdam. En toen hebben we meegeholpen aan het realiseren van de intensive care afdeling in het kinderziekenhuis. En vervolgens hebben we daar nog een project gedaan voor cystic fibrosis kinderen. We hebben daar kinderen vernevelaars gegeven voor medicijnen in die tijd. En ook de medicijnen erbij geleverd. Dat was een hele investering voor die tijd, in de beginperiode van Stichting Breath. En zo is dat eigenlijk toen gaan rollen. Stichting Breath officieel opgericht. Gericht op 15 november 1995, toevallige datum. En toen was ik op het stadhuis, op de Kalsingel in Rotterdam. En toen vroeg het hoofd van de afdeling externe betrekkingen, die vroeg aan me van, joh Nico, zou je een keer mee willen gaan kijken in een andere zusterstad van Rotterdam? En in Roemenië aan de Zwarte Zee, Constanza, een havenstad ook natuurlijk. Nou, toen kwam ik in het kinderziekenhuis in Constanza, Terry. Nou, dat was echt, joh, Diederik en ik kwamen in een kamertje. Dat was een sterfkamertje. Nou, er lag een kind van 2,5 jaar. Die lag in zijn eigen ontlasting. Niemand die naar het kind omkeek, die lag daar te sterven. En nou, toen leek het alsof ik een mes op dat moment om had.
Breek je hart, hè?
Ja, en toen hebben Diederik en ik besloten om voor de Roemeense kinderen wat te gaan betekenen. Nou, ja. Dat is geresulteerd in een fantastisch mooi kinderdorp in. En daar wonen nu 43 kinderen permanent.
Ja. Dat is een Tegichiol, hè?
In Tegichiol, net buiten Constanza.
Ja. Oh, wacht even. Wil ik wel zeggen, want hoe ben je van Constanza in Tegichiol terechtgekomen?
Nou ja, Constanza is natuurlijk een hele grote stad met een heel log apparaat. Mm-hmm. Vooral in die tijd, 15 jaar geleden, was het helemaal log.
Net na de val van het communisme.
Net daarna. En toen hebben wij eigenlijk zo'n klein dorpje als Tegichiol kon wat sneller handelen. Mm-hmm. En toen zat ik Ik weet nog dat ik bij de burgemeester zat toen. En toen zei ik tegen hem, ik zei nou, zorg maar dat wij een stuk grond krijgen. Ik zeg, dan starten wij ons kinderdorp hier op in Teggiol. En zo is dat gekomen. Daarom zijn we in Teggiol terechtgekomen.
Ja. Ja, en daar ben je het Sparta-dorp begonnen.
Ja, fantastisch. En we hebben een geweldig goede samenwerking met de kinderbescherming in Roemenië. Zij betalen de exploitatiekosten. Er werkt echt 20 mensen werken er in vol tijd. En we hebben inmiddels ook wat Roemeense sponsors eromheen. We zijn begonnen met. We kregen een stuk grond. Nou, daar lagen we daar keihard op dat veld. Zeg, dat was helemaal kaal. Ik heb er een bord neergezet. Hier bouwt Stichting Brett het Sparta Rotterdam Kinderdorp. Het heeft de eerste schep met de burgemeester gedaan. En als je het maar in werking zet, dan gaat iedereen erin geloven. En ja. We hebben de financiën hebben we hier opgehaald. En door heel veel sponsoring vanuit Nederland hebben we eerste huis hebben we geopend. En toen kwam de kinderbescherming. Wij wilden het eigenlijk helemaal volzetten met huizen. 8 huizen bouwen op dat stuk grond. Voor kinderen. Maximaal 10 kinderen per huis. Maar ja, toen kwam de kinderbescherming. Na 3 huizen heeft Joke van Doorn heeft de opening gedaan. Met haar Roemeense ambtgenoot. En ik vergeet nooit. Die avond hadden we een diner ter ere van de opening. En dat was echt zo'n Roemeen. Weet je, zo'n baard was een beetje een vieze man. En hij dronk wat. Hij stonk naar het drankje. En dan ging ik naar hem toe tijdens dat idee. En dan zei ik, burgemeester, onze burgemeester, die houdt heel erg van dans hoor. En dan ging hij weer naar Joke toe, ging die Joke vragen. En dan kwam Joke naar me toe. Ze zegt, Nico, wat komt die fan me iedere keer vragen? Ik zei, ja, ik weet het ook niet. Hij zal van dans houden, Joke. En dan ging ik weer naar die Roemeen toe. Ik zei, joh, Joke, die vond fijn hoor, dat dansen, weet je wel. Dus dat was een hele mooie tijd. Joke heeft dat toen geopend. En toen zijn we verder gegaan met de bouw van het medisch centrum in het Sparta Kinderdorp. In plaats van het volbouwen met huizen. Op verzoek van de Roemenen hebben we toen een medisch centrum gebouwd.
Ja, en daarna ben je doorgegaan. En daarna ben je ook, zeg maar, ook in terechtgekomen ook in Georgië.
Ja. Ja, Sander Roelofs kwam ik tegen. En ja, meestal ben ik heel erg verlegen, dat weet je. Maar ik kon het op dat moment overwinnen. Maar Sandra kwam aan met beveiliging, met de secretaresse bij haar en alles, weet je. Werd een beetje afgeschermd. Toen liep ze langs onze tafel en toen ben ik opgestaan. Ik ken natuurlijk best een flink postuur en ik heb ze de weg versperd. En ik denk, ja, die kans laat ik me niet ontgaan. Ik wil gewoon meteen deze mevrouw eventjes spreken. Toen heb ik ze de hand geschud. Ik zeg, mevrouw Roelofs, ik vind het een eer om u te ontmoeten. En als u wat met kinderen wil in Georgië, hier heeft u een nieuwsbrief van mijn stichting Breath. Dan moet u dat maar aangeven. Daar staat alle informatie op. En 3 maanden later, nou, ik was zondagsmiddag, was even op kantoor nog. Joh, ik had hard gelopen bij de Brienabrug daar in de buurt. En toen ging mijn mobiele telefoon op zondagmiddag. Ik denk, nou, dat is een kennis van me of zo. Dus ja, maar Nico. En toen zegt ze, ja, u spreekt met mevrouw Roelofs uit Georgië. Dus ik was er best wel verrast door. En toen is dat contact verder ontwikkeld. En inmiddels heb ik zo'n ontzettende goede band met Sandra Roelofs. Dat is fantastisch, joh. En we hebben 3 huizen voor straatkinderen in Georgië in volle werking. Nou, de 4e heb ik alweer een sponsor voor gevonden in Gori, de geboortestad van Stalin. Nou, Anna, onze directrice. De oud-secretaresse van Sandra Roelofs, die is bezig met het vinden van een geschikt huis. Om daar ons 4e huis te gaan realiseren. En ik heb met Sandra afgesproken dat we gaan kijken om een hospice met verschillende functies in Tbilisi te gaan realiseren.
Zogenaamde small group homes noem je dat, hè?
Ja.
Wat is daar de aard van?
Ja, small group homes. Kijk, die weeshuizen van vroeger, dat heeft natuurlijk een hele funeste uitwerking op de kinderen. Mm-hmm. Zo, je kent die beelden wel van kinderen die met 20, 30 kinderen op een slaapzaal slapen. En wij hebben ervoor gekozen voor kleinschaligere opvang. En dat is eigenlijk ook de trend wel een beetje geworden van de VN, van UNICEF en alles. Die geven dat ook aan, hè, dat de manier is om de kinderen zoveel mogelijk te zijn familie.
De aandacht is ook veel meer.
Ja,
ook veel
de aandacht
beter,
is, tuurlijk, de aandacht is veel meer, Terry. En als ik je een voorbeeld mag noemen. Een van de, ik zeg het altijd, ik vind het zo'n fantastisch meisje. Ze is nu 15 jaar. En Tamunda is een meisje, die vonden we bedelend in de straat. Die zat op de stoeprand in Georgië. Zat ze te bedelen om in leven te blijven. Mm-hmm. En ze was erbij, ze was getuige van toen de moeder, die stak de vader dood met een mes. En ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. En dat kind, dat vonden wij op de stoeprand, zat ze te bedelen. Niemand meer die voor haar zorgde. De vader was dood natuurlijk, de moeder 25 jaar in de gevangenis. Dus niemand die meer voor kind. Tamunda die woont nu ruim 2 jaar in ons huis. En als je ziet die ontwikkeling, joh. Als ik er kom, dan vliegt ze me om mijn nek. En als zo'n mooi meisje, het is ook een mooi meisje als die in verkeerde handen valt. Ja. In Georgië hebben natuurlijk nog wel eens die maffia en alle. Ja. Loopt het helemaal verkeerd af met zo'n kind. En als je nu ziet, iedereen om haar heen die zegt, Nico, Die Tamunda, die kan studeren. Die kan gaan studeren in de toekomst. Hè. Doet het zo verschrikkelijk goed. Ze heeft een achterstand door de afkomst. Dat ze vanuit die situatie komt. Maar ze kan gaan studeren in de toekomst. En ik zat een paar maanden terug. Zat ik in de tuin van ons huis in Ozogeti. In het westen van Georgië. Toen zei ze tegen me. Ze zei, Nico, zou je me daarmee willen helpen? En misschien dat ik psychologie kan gaan studeren. En dat we later samen kinderen kunnen gaan helpen in Georgië. Ja. Nou, daar heb ik het kippenvel op mijn armen.
Daar krijg je koud van, hè?
Ja, dat is fantastisch. En dan ben ik een paar weken later bij de Lions Club in Zevenhuizen. En ik vertel zo dat verhaal van Tamunda. En er zit een kerel daar, die zit er tussen die... Ja, er zijn toch meestal wel mensen met een beetje aanzien. En er zit er een tussen die zegt, Nico, wat kost dat studeren van Tamunda? Want dan wil ik dat eventueel voor mijn rekening nemen. Dat is fantastisch natuurlijk.
Ja,
daar
moet je van hebben.
Ja. En als je Sandra Roelofs is bij die kinderen, dan kan je nagaan, die kinderen komen echt van uit de goot komen. Hè? Mm-hmm. Margot, dat is een ander meisje, is gevonden thuis in de hoek, helemaal kapotgeslagen door de vader, hè. En het is een meisje bij ons, het bloeit helemaal op, het is fantastisch. Maar Sandra Roelofs bezoekt die kinderen dan. Dan kan je nagaan wat dat betekent. Dat is hetzelfde als de kinderen hier in Nederland, het laagste van het laagste, die dan bezoek krijgen van koningin Beatrix.
Ja. Ja? En die, vergelijkbaar.
En weet je wat er nu gebeurt? Ik kreeg van de week het bericht dat 5 kinderen van ons, waaronder Tamunda, zijn uitgenodigd door dat Sandra, die heeft hele goede contacten met de First Lady van Azerbeidzjan. En 5 kinderen van ons zijn uitgenodigd om vakantie te gaan houden in Azerbeidzjan, in Baku, bij de president thuis. Kan je nagaan wat dat betekent voor een kind die uit de straten komt, hè? Ja. Dus dat is, joh, Terry, dat is onbetaalbaar in je leven als je zulke dingen kan doen.
Nico, je bent 53 jaar oud inmiddels. Waar ben je geboren?
Ik ben in Capelle-West geboren, in de Verkinsbergstraat. En ik heb tot november 2008, meer dan 52 jaar, heb ik in Capelle-West gewoond. En ik ben de hele wereld uitgevlogen, maar mijn woonplaats is altijd in een straal van 100 meter geweest eigenlijk. Ik ben toen gaan wonen, toen heb ik een huisje gekocht in de Dormelstraat. En vervolgens heb ik met mijn gezin in 1998 zijn we verhuisd naar de Jan de Geusrede in Capelle. Dus een heel klein straaltje hebben we. En afgelopen jaar toen kregen we de mogelijkheid om voor een hele goede prijs een prachtig mooi huis net over de grens in Capelle in Kralingseveer te kopen. Ook een deel van Slaveland eigenlijk. En als je dan... dan ben ik Rotterdammer. En aan de ene kant vind ik...
Formeel, hè?
Ja, aan de ene kant vind ik dat wel leuk. Maar aan de andere kant, ja, je bent natuurlijk... Ik ben echt Capelle-Westenaar ben ik.
Ja, je blijft toch binnen die bepaalde straal blijf je toch zitten. Blijf je toch,
We hebben een single achter in de tuin ligt een single. Aan de overkant van de single is Capelle-Nijssel. Ja. Ik heb mijn paspoort, weet je. Ik kom nog wel eens landen waar je een visum voor nodig hebt natuurlijk. Dus dan ligt mijn paspoort, die ligt wel eens op ambassades of wat ook. Dus ik heb mijn tweede paspoort, ging ik aanvragen. En dat was net nadat we verhuisd waren. Ik stond hier gewoon in Capelle natuurlijk bij je. En toen zegt hij, die vrouw die zegt van, joh Nico, je woont hier niet, je mag het hier niet aanvragen. Ik zei, nou, ik ben 52 jaar klant geweest hier, dan kan je me toch wel even helpen. Dat ging niet meer natuurlijk.
Nee, je bent Rotterdammer geworden, formeel. Ja. Daar moet je nou de rekening mee houden. Ja. Hoe kijk je aan tegen Capelle West? Is het toch een apart dorp of zeg je van, het is toch Capelle aan de IJssel?
Ja, Capelle West is natuurlijk, dat is toch een bijzonder dorpje. Ja. En een bijzonder dorpje op zich. En ja, ik vind de mentaliteit in Capelle West is heel erg goed. De sociale controle is natuurlijk goed. Je wordt gegroet op straat. En dat heb ik zelf ook helemaal meegenomen. Als ik in een land kom waar ze elkaar niet groeten. En in Oekraïne is dat natuurlijk helemaal niet bekend. Maar ik kom uit Capelle West. En op mensen wat we doen is knikken naar elkaar. En dan kijk je wel eens een beetje. Maar Capelle West is natuurlijk een prima dorp.
Is een dorp.
Ja,
is gewoon een dorp.
Maar prima. Goede jeugd gehad.
Ik wou nog zeggen, hoe ziet jouw verdere levensloop uit?
Nou, ik ben ik kwam op het gymnasium terecht en door diverse redenen. Mijn ouders waren ontzettend zwaar kerkelijk van de gereformeerde gemeente.
Dat hoort ook in Capelle West, hè?
Dat hoort ook in Capelle West. Ja. Maar ja, ook vind ik ook helemaal niks mis mee, hoor. Ik vind je moet iedereen zijn waarde laten. Ik ben zelf natuurlijk wel. Ik zie ontzettend veel. Ik ben in de islamitische wereld geweest. Ik kom bij de orthodoxe kerk in Roemenië, Oekraïne, Georgië. Ik heb heel veel. Ik heb boeddhisme gezien. Nou, ik ben een wereldburger wat dat er gaat. Ik heb thuis in huis.
Verbreed je visie, hè? Veel reizen.
Ja. En ik denk altijd maar zo. Ik laat iedereen in zijn waarde die naar een bepaalde kerk gaat. Maar ik denk echt, Terry, van zou nou voor iedere godsdienst een aparte god in de hemel zijn? Daar geloof ik helemaal niks van. Af en toe krijg ik ontzettend veel kracht. Hè, om mijn project uit te voeren. En dan kan het niet anders zijn dat ik steun krijg. Als ik, mijn Engels is niet eens zo bijzonder goed. Hè, maar als ik dan ergens op een bijeenkomst ben, weet je, dat ik echt me moet laten gelden. Dat ik bij ambassadeurs ben of weet ik veel wat. En dan moet ik in het Engels. En dan lijkt het wel of ik kracht krijg, joh. En die steun in mijn rug voel ik toch echt. Maar ik ben niet gefocust op een bepaald geloof.
Nee, maar dat streng kerkelijke van je ouders heb je losgelaten.
Dat heb ik losgelaten. Maar ik respect voor iedereen die naar de kerk gaat en die zijn eigen visie daarop heeft. Maar ik denk, ik pak van alle geloven. En het wat mij eigenlijk het meeste aanspreekt is het boeddhisme. Want dat is een vredelievend geloof. En ja, dat spreekt me eigenlijk het meeste aan.
Wat ben je na je schooljaren gaan doen?
Ik ben, toen heb ik, ik heb op de vrachtwagen gereden. Ik heb van alles gedaan. Ik ben een keer lichtdrukker geweest. Ik ging toen van school af en toen had ik geen vaste baan. En toen ben ik naar een uitzendbureautje gegaan bijvoorbeeld. En die zeiden van, mijn jongens die moeten er wel eens om lachen. Toen was ik bij een uitzendbureau. Die zei van, joh Nico, we hebben een plaats voor een lichtdrukker in Den Haag. En ik zei, ja maar ik weet niet eens wat dat is. En nou, dus ik naar de. Maar probeer het dan, joh, Nico. Nou, ik naar Den Haag toe en die mensen die ontvingen me en die zeiden van ja, ga je gelijk zelf aan het werk of moet er nog iemand even. Ik zei nou, het is al een tijdje geleden dat ik het gedaan heb, dus doe het maar even voor, weet je. En binnen de kortste keren was ik dan lichtdrukker. En dus ik heb van alles gedaan in die periode.
En wat is een lichtdrukker?
Ja, de tekeningen kopiëren, op een bepaalde manier opvouwen weer en van alles doen, weet je wel. En, ja. Nou, ik had dat snel gezien en. Toen ben ik ben al heel jong ben ik bij de Capelse brandweer ben ik terechtgekomen. Toen heb ik het geschopt tot brandmeester. Daar zat ik in de staf van de brandweer. En ze hadden daar eigenlijk wel grootse plannen met me om daarin verder te groeien. Maar ja, ik ben na een tijdje. Weet je, ben wel iemand die van uitdagingen houdt. En ja, dan ben je daar ook weer een keer uitgekeken. Ik ben. Als buschauffeur bij West-Nederland terechtgekomen. Nou ja, dat sommige mensen doen dat, die moeten zich daar echt voor inzetten. Dat was voor mij, was toch wel heel fijn. Ik heb mijn vrouw daar ontmoet op de bus. Die stapte op bij het postkantoor aan de Duikelaan. En dan had ik zo'n geleden bus, weet je wel. En dan stapte ze altijd achterin. Maar ja, ik vond het een leuk vrouwtje. Is er nog wat trouwens. En Dan stapte ze, dan hield ik de achterdeur hield ik dicht dat ze voorin moest stappen. En ja, zo heb ik een keer gevraagd van joh, zo eens een keer samen uitgaan. En nou, ze is...
Je wou de strippenkaart nog even controleren.
Ja, 17 augustus is ze 20 jaar mevrouw, Terry. Nou, ik ben toen in 1993, was een heel belangrijk jaar voor me. Ben ik mijn boekhoudkantoor begonnen. Ik ben op de beurs op de Eindpunt op Kapelsebrug ging zitten leren, weet je wel. En diploma's gehaald. En toen ben ik mijn boekhoudkantoor begonnen. Nou, met mijn netwerk had ik eigenlijk al snel had ik aardig wat klantjes. 1993 is mijn moeder overleden. En dat is, als ik terugdenk aan mijn moeder, dan springen soms nog wel eens de tranen in mijn ogen. Dat was echt zo'n lief Hollands vrouwtje, weet je wel. En... Nou, dat is eigenlijk ook de reden geweest. Toen ben ik voor Daniel de Hoedkliniek, want daar is ze terechtgekomen. Toen heb ik mijn marathon lopen, heb ik in dienst gesteld van de Daniel de Hoedkliniek. En dat is eigenlijk een beetje, het overlijden van mijn moeder is eigenlijk een beetje de aanzet geweest om de Stichting Bret op te richten.
Je bent ook marathons gaan lopen. Wanneer ben je begonnen met lopen?
Ik ben begonnen toen, ik ben natuurlijk altijd spartaan en hard en nieren geweest. Als ik wel eens ergens ben, dan vraag ik, Nico, wat is je afkomst? En dan zeg ik van, ik heb rood-wit bloed door mijn aderen stromen. En dan het echte Rotterdamse rood-wit, het Sparta rood-wit. En toen was ik op, in die tijd ging ik, in de tijd dat ik jaar of ja, eind 20, tussen de 25 en de 30, dan had ik heel veel contact met spelers en ging ik ook mee op trainingskampen met de kontel in die tijd. En dan ging ik wel eens met de geblesseerde spelers, weet je, die dan een beetje moesten herstellen, ging ik wel eens een duurloopje doen. En toen zeiden de jongens eigenlijk, de Sparta spelers zoals Ron van den Berg en Aad Andries, Robin Smit, al die jongens, Wout Holver daar, die zeiden van, joh Nico, je moet eens een keer de marathon gaan lopen, joh. Dan ga je in een Sparta shirt in Rotterdam marathon lopen. Dan gaat er iemand van ons mee, die gaat op de fiets met je mee om je te verzorgen. Dat is André Knel geworden, die toen met die luchtramp is omgekomen in Suriname. Ando die ging op zijn rollerskates met me mee. Die ging bananen voor me halen. En alle, dat was mijn eerste marathon in Rotterdam. En dat bracht me eigenlijk zoveel publiciteit in mijn Sparta shirt. Dat ik denk van, dat is een mooie manier om misschien wat fondsen te werven.
Wat heb je gedaan alvorens die eerste marathon ging lopen qua voorbereiding?
Ja, verschrikkelijk veel getraind, joh. Heel veel getraind. En toen was mijn tijd in mijn eerste marathon was 4:06. Ik was er nog hartstikke trots op ook. En,
ja, dat is niet slecht.
Ja, joh. En ik kwam in mijn Sparta shirt met Carl Singel. Ja. Dus ik ging ieder jaar ging ik die Rotterdam marathon lopen. En dan zei ik van, zei ik tegen Radio Rijnmond, ik zei, ja, ik ben de enige Spartaan die jaarlijks juichend op de Carl Singel staat.
Valt geen spel tussen te krijgen.
Nee.
Dat is zonder meer. Doe je dat nog? Lopen?
Ja, ik ben weer een beetje begonnen met dat hardlopen. Omdat ik mijn gezondheid in de gaten wil. Ik voel me gewoon veel beter als ik loop. En mijn vrouw is ook een beetje gestart met hardlopen. En dat stimuleert toch ook wel weer. En ja, ik heb natuurlijk de historie van 52 marathons in mijn leven. En als ik dan, we zijn afgelopen weken in Zuid-Spanje op vakantie geweest. En dan lopen we, dan zit je een heel erg bergachtig gebied zaten we. Nou, en dan zag je met de klimmen. En dan zie je de historie, de trainingshistorie heb je, want dan loop je toch op karakter, loop je toch wel wat makkelijker omhoog.
Dinsdagavond, de Ronde van West.
Ja, dat...
Ga je meelopen?
Nee. Dat is nog te snel. Maar die 52 marathons en natuurlijk mijn stadion lopen. Ik heb naar FC Twente gelopen vanaf de middenstip van Sparta. Toen was ik te kritisch. Toen mocht ik niet van de middenstip vertrekken bij Sparta. Ja. Ik was te kritisch op de club geweest. Hè, maar dat komt ook door mijn liefde voor de club. En naar FC Twente gelopen. Onderweg met Humberto Tam, studiosporten. Ik ben van Heerenveen vanaf de middenstip bij Heerenveen. Toen de jongens van de Nooien daar speelden, ben ik vanuit Heerenveen naar Sparta gelopen. Allemaal om geld binnen te krijgen voor Stichting Bret en voor kinderen.
Ja, en jouw steunen toeverlaat was een bekende politieagent, hè?
Ja, Kok van Dijk.
Kok van Dijk, hè, op de fiets.
Kok is een bijzonder persoon in mijn leven. En ik weet nog goed dat we Heerenveen Sparta liepen. En Kok op zijn fiets ernaast. En toen liepen we langs het Nadermeer. Nou jongen, er stond een wind, dat wil je niet weten. En koud. Ja. Het echt smorgens om 8:00 begonnen met lopen uit de Emmeloord vandaan. En toen naar zo richting huis. Toen langs dat Nadermeer s'avonds. En iedere kilometer stopten we even. Had Kok die al een paar van die waterflessen. Nou, dan dronken we even, als we weer een kilometer te pakken hadden, dan dronken we even ter viering daarvan een slok water. De begeleiders konden niet bij ons blijven, dus we liepen echt in de middle of nowhere samen. En toen vergeet ik nooit meer, toen kwamen we aan op onze overnachtsadres. Ik ging in voetbalkantines ging ik slapen. Had kok die had van die Britse gelegen, want die zat bij de mobiele eenheid, had hij van die Britse geregeld. Die werden neergezet. De jonge lui uit Capelle gingen met me mee, die zetten dan mijn bedje op. En toen kwam ik bij zo'n voetbalclub terecht. En dan s'nachts om 2 uur kwamen we eraan, na 85 kilometer gelopen te hebben die dag. En dan zei kok tegen die man achter de bar in de kantine, zei hij van, kan u misschien het licht op het hoofdveld even aandoen? Dan kunnen we nog een beetje uitlopen. Dus kok is natuurlijk een fantastische man in mijn leven.
Ja. Ik zei al, ronde van West aanstaande dinsdag, 10 kilometer en 5 kilometer. Is er 5 kilometer ook nog niet haalbaar voor je?
Nee. Ik spaar mijn krachten nog even. Okay. En ik wens ze veel succes in West. Maar.
Sparta, dat is het andere belangrijke hoofdstuk in jouw leven. Wanneer ben je besmet geraakt met het Sparta-virus?
Ik was 10 jaar en mijn broer is 3,5 jaar ouder. En,
je bent komt uit Capelle West, niet uit Spangen, hè? Dus nee. Het is een beetje merkwaardig.
Ja. En mijn broer, die waren natuurlijk heel kerkelijk gezin. En stiekem werd de Voetbal International dan gelezen. Mijn broer had gelezen van Sparta speelt in Spangen in Rotterdam. En vanaf het begin, ja, het is vervelend, maar ik heb nooit wat met Feyenoord en Excelsior gehad. Ik heb er nooit iets mee gehad. En wij zijn toen was ik 10 jaar, mijn broer was 14. Toen zijn we samen op woensdagmiddag, trainden ze toen nog naast het kasteel. En dan gingen we op de fiets, helemaal vanuit Capelle West, heel de stad door. Ik weet nog dat we bij dat plein, bij de Maastunnel, weet je, kwamen we terecht.
Zoogleven voor het tuinplein, ja.
En toen kwamen we op bij het kasteel. En toen was ik als jongen, toen stond Jan van Beveren stond op doel. Hans Eikenbroek, die voetbalde bij Sparta, aanvoerder van het Nederlands elftal. Ja. En dan ging ik, die ballen werden eruit geschopt. En dan haalde ik voor Hans Eikenbroek die bal uit de bosjes. En dan legde hij zo'n hand op mijn hoofd. Weet je. Dat vond ik fantastisch, joh. Ja. De aanvoerder van het Nederlands elftal, die als ventje. Ja. Ja. Ik ging achter het doel, weet je waar ik zo van genoten heb. Dan ging ik achter het doel bij Jan van Beveren staan. En Jan van Beveren maakte van die prachtige, mooie zweefduiken kon hij maken. De schitterendste doelman die je ooit bent tegengekomen. En pas geleden zag ik op televisie nog een stuk over Jan van Beveren. Schitterend. Hè. En dat is me altijd bijgebleven. Ik ben altijd bij Sparta gebleven. En toen ben ik na een tijd gewoon supporter geweest. Ik ging overal mee. We zijn nog mee geweest, Jules, naar Noord-Ierland. Ik weet nog dat Jules Deelder, die was erbij. Daar gingen we voor de Europa Cup speelden we tegen Coleraine. En Jules Deelder was erbij. Gingen met een groep, gingen gewoon in het vliegtuig met de spelers. En in de bus met de spelers. Ik zat naast Louis van Gaal bijvoorbeeld. Hè, in die tijd dat hij bij Sparta speelde. En het eerste wat we deden in dat Coleraine was de Sparta-vlag in de kerktoren hijsen. En dat ging altijd, daar ben ik zo verschrikkelijk trots op. Maar Sparta gaat het altijd zo gemoedelijk, weet je wel. En er gebeurden helemaal geen rare dingen. Jules Deelder erbij en dan ging Jules Deelder, die ging wat bestellen in het restaurant waar we dan zaten. En dan zei Jules, doe mij maar een everzwijn, weet je wel. En al zulke dingen vergeet je nooit meer natuurlijk. En het waren mooie tijden. We zijn naar Oost-Duitsland geweest. Karel Zeiss Jena, HSV, Borussia Mönchengladbach. Dat was echt een mooie tijd bij Sparta.
Ja. Komt wel weer terug, denk ik.
Ja,
nu terug naar de Eredivisie.
Ik hoop het zo van harte. Ja, toen ben ik na een tijd voorzitter van de supportersvereniging. Ik zag eigenlijk een beetje aankomen dat het niet zo goed ging met de club. En ik denk, ik wil toch een beetje invloed hebben. Toen ben ik voorzitter van de supportersvereniging geworden. Een aantal jaren. En vervolgens ben ik me verschrikkelijk hard gemaakt vorige keer met de redding van Sparta. Ik ben alle politieke partijen in Rotterdam ben ik afgewezen. Ik heb echt alles uit de kast gehaald om de club. Ik heb toen de commissie toegesproken van, jullie kunnen deze club niet laten gaan. Dit is historie voor Rotterdam. Het is een sieraad voor Rotterdam. En uiteindelijk ben ik lid van de Stichting Sparta 1888 geworden. Bestuurslid, hoogste bestuursorgaan binnen Sparta. En dat is eigenlijk aan de ene kant een hele bekroning. Maar aan de andere kant in november vorig jaar Hans van Heelsbergen stapte op. En ik was eerlijk gezegd totaal niet eens met het gevoerde beleid van de Raad van Commissarissen en van de andere leden van de Stichting Sparta 1888. Ik zit daar puur voor de club en niet voor mezelf. En toen heb ik mijn functie eigenlijk beschikbaar gesteld.